eens wist hoe het verder ging. Wie blijven leven en waar gaan ze heen?
Dit is Achterwerk en ik ben Elja Looijenstein. 40 jaar lang stuurden kinderen en jongeren brieven naar de legendarische rubriek Achter op de VPRO-gids. Vol vragen, problemen, dromen en decepties. In deze podcast ontdek ik de bijzondere verhalen achter deze brieven. Voor meer podcasts, podcasttips en mijn nieuwsbrief ga je naar vprogids.nl/podcast. Hoi Katja de Bruin.
Hey Elja.
Deze aflevering gaan we ver terug in de tijd, naar 1985.
Oh, dat is echt ver, ja. Dat is zelfs voor mijn tijd. De tijd van Nelleke van der Drift, die ermee begonnen is ooit met Achterwerk. In 1976.
Weet je wel hoe Achterwerk toen eruit zag? Wat er toen
ja,
werd
want ik las het gewoon zelf. En wij hadden thuis ook de VPRO-gids. Dus ik heb er zelf ook wel eens ingestaan toen ik 9 was.
Die onderwerpen die besproken werden, dat is ook wel een beetje veranderd in de loop der jaren.
Ja, deels was het een beetje de moppentrommel. Dus echt jonge kinderen met moppen over konijnen of zo. En deels werden de maatschappelijke issues aangesneden. Maar niet op een persoonlijke manier, maar meer in een soort algemene zin. Dat was meer een soort ingezonden brief in de krant of zo.
Ja, en deze brief waar we het vandaag over gaan hebben is meer dat tweede. Tenminste, zo begint het. Ik zal hem eerst maar gewoon even voorlezen. De brief heet Euthanasie. Over dit onderwerp wilde ik mijn mening even kwijt, omdat het me aansprak. Ik zal even uitleggen wat euthanasie is. Namelijk een persoon voor eeuwig laten inslapen, die veel pijn heeft en ongeneeslijk ziek is. De zieke vraagt er vaak zelf om, maar jammer genoeg mag het wettig nog niet in verband met het geloof. Zelf vind ik dit belachelijk, omdat ik het laten lijden veel erger vind dan diegene pijnloos laten inslapen. Denk eens aan al die mensen die alleen op een kamertje liggen, als een plantje leven en nooit meer beter worden en altijd pijn hebben. Die mensen gun ik een zachte dood. Ik zou heel graag reacties hierop willen hebben van tegenstanders, voorstanders en van degene die zoiets wel eens hebben meegemaakt. Van Charlotte, 16 jaar uit Utrecht.
Het is best een bijzondere brief eigenlijk, voor die tijd zeker. Ik denk dat in ieder geval mensen van die leeftijd nou niet echt bezig waren met wel of geen euthanasie goedkeuren.
Nee, maar het schijnt wel dat in die tijd wel de wet ter discussie stond.
Oh, oké. Okay.
Maar jij zegt van dit was niet per se een thema wat veel...
Nee, dat kan ik me helemaal niet herinneren dat dit nou vaak voorkwam. Nee.
De brief waarover dit verhaal gaat is eigenlijk een reactie weer op deze brief. Het heeft niet zoveel te maken met deze Charlotte. Maar verder kan ik er eigenlijk niet te veel over zeggen, want dan geef ik al te veel weg.
Nou ja, ik heb geen idee welke kant dit uitgaat, maar...
Dit is het verhaal achter euthanasie.
Alles komt goed, alles komt goed, alles komt goed, alles komt goed.
Hoi, hallo.
Goedemorgen. Heb je hem al aan?
Hij is al aan.
Ja, dat hoort erbij.
Ik ben Isolde, fotograaf, wonende te Amsterdam.
Ja, en we hebben het over een brief die jij ooit hebt gestuurd. Echt al heel lang geleden, 1985.
1985. Ja, was ik net 13. Wat ik op zich best wel shocking vond. Want me realiserende wat ik heb geschreven, hoopte ik dat ik nog maar 10 was. Maar ik was dus al best wel wat wijzer en ouder.
Was jij een fervente lezer van Achterwerk?
Ja, enorm. Wij hadden thuis... Dus de VPRO-gids. En ik was heel erg fan van Achterwerk. En dus ook van de mevrouw Nelleke die daarachter zat.
Je zag het wel echt als een mens daarachter.
Ja, zeker. Als een soort stevig anker, moederlijk figuur. Mm-hmm. Ja. En gezond streng.
Dus een brief over euthanasie.
Ja. Ik zal even uitleggen wat euthanasie is. Namelijk een persoon voor eeuwig laten inslapen. Ik zou heel graag reacties hierop willen hebben van tegenstanders, voorstanders en van degene die zoiets wel eens hebben meegemaakt. Afzender Charlotte, 16 jaar, uit Utrecht.
Ja, heel graag reacties wilt ze hebben, dus het was wel een duidelijke oproep.
Wat grappig, want ik heb dus altijd gedacht dat zij er dus op zo'n manier mee te maken had dat zij een familielid verloor. Maar dit is dus veel algemener.
Ja.
Oh... Nadat ik dat had gelezen, die brief, dacht ik, nou, hier weet ik wel wat op te reageren. Dus mijn reactie was, titel, euthanasie. Ik wou even reageren op Charlotte, nummer 25. Mijn moeder is er zo aan dood gegaan. Een half jaar geleden. Ze wou het zelf. Ik vind dit een heel prettige gedachte dat ze daarom niet geleden heeft. Daarvoor wel. Mijn vader heeft geen straf gehad. Tussen haakjes, hij had de stekker uit het apparaat gehaald. Maar mijn beide oma's, die gelovig waren, vonden het heel erg. En wouden in het begin niks meer met hem te maken hebben. Euthanasie is echt beter dan iemand laten lijden en voeden door slangetjes en met pillen en tabletten. A van de B, 13 jaar. We woonden in een jaren 70 nieuwbouwwijk buiten de stad. Mijn moeder was 19 toen ze mij kreeg. En tot mijn tweede was mijn moeder bij mijn biologische vader. En daarna ontmoette ze de vader van mijn broertje en mijn zusje. Ik was 7 toen mijn broertje geboren werd. En toen ik 10 was, kwam mijn zusje. En wanneer ik zeg mijn vader, dan is dat mijn stiefvader. Maar dat heb ik toch altijd mijn vader genoemd. Mijn vader werkte in een laboratorium. En mijn moeder was heel erg actief in de politiek. Had geen betaalde baan.
Lokale politiek, ja. Of zo? Wat voor ze partij? Heeft,
dat was toen de PSP. En mijn vader zat in de SP. Dus sterk links idealen toen. Een links progressief VPRO-gezin. Het was niet een rustig, harmonieus opgroeien. Mijn moeder was er nooit bij het ontbijt. Mijn vader maakte Brinta voor mij en dan ging ik naar de lagere school. Ik weet nog wel eens dat ik vroeg aan mijn moeder, Amma, wil je alsjeblieft me voorlezen? En ik wist wel dat ze dat niet deed. En dat was, mijn broertje en mijn zusje waren er al en mijn vader las hen wel voor toen ze klein waren. En dan probeerde ik als kind dan ook mijn moeder op de rand van mijn bed te laten zitten. In plaats van, hè, die ligt in bed. Hup, kan ik verder, kan ik mijn eigen ding doen. En toen ging ze op de rand van mijn bed zitten en toen zei ze, er zaten 3 muisjes op een hekje. En toen kwam er een hele harde vlaag wind. Die blies ze omver en nou is het verhaaltje uit. En toen liep ze weg. Als ik bijvoorbeeld op mijn kamer zat te tekenen en ik hoorde haar naar boven komen, dan dacht ik, oh snel, dit moet weg. Ik moet nu mijn huis, natuurlijk, want je moet ook huiswerk maken. Maar of wanneer ik een boek aan het lezen was, dan ze liet me niet zitten. Dus dan moest ik of schoonmaken of dan moest ik dit doen of dat pakken. Ja, hun huwelijk werd gewoon steeds minder sterk. Maar mijn moeder zwijgde een tafel die dan geen hap door haar keel kreeg van de spanning. Wat ze dan ook vaak noemde. En dit was dan snel wat mee eten voordat ze naar de avondacademie ging. Mijn vader kookte. Ik waste af met mijn vader daarna. Ja, mijn broertje en mijn zusje jonger, dus die kabbelend en babbelend. En zij dacht wel, en nu ben ik aan de beurt. Dus klein broertje en zusje zijn naar de kunstacademie. En ik zat net op de middelbare school. Hele slechte cijfers. Maar ik zette dan goede cijfers op mijn toetsen als ik die aan mijn ouders liet zien. Dus zij dachten dat het goed ging. We gingen op vakantie en ik wilde het agenda mee met Ernst Jans op de voorkant. En een agenda was echt toen gewoon je dagboek en alles. En dan mocht ik dat niet mee, want dat was dan te zwaar voor wat we in de auto meenamen. Laat ik toen ook 13, 14 zijn geweest. Een vriendin van haar die dacht, jeetje, je kleine broertje en zusje en je ouders, jij zit er tussenin, je mag van mij een Walkman lenen. En dat we pas net onderweg waren, mijn moeder draait zich om vanaf de bijrijdersstoel en zegt, oké, hier met dat ding. En die gaat haar eigen cassettebandjes draaien op de Walkman voor in de auto. Nou, dat is echt, misschien wil je dan wel de stekker eruit trekken ook, want je bent zo machteloos. Nadat ik dat had gelezen, die brief, dacht ik, nou, hier weet ik wel wat op te reageren. Want ik heb een televisieserie gezien en daar wordt het ook als het ware behandeld. Nou, ik keek van alles, maar dit kwam dus of uit Dallas of uit Dynasty.
Ja, ik ben dus even gaan zoeken. In Dallas is een dergelijke voorval geweest.
Dat je dat hebt gevonden, zeg, geweldig. Okay, heb je ook gezien in welk jaar dat dan werd uitgezonden?
Ja, het was in Amerika in 83, dus ik denk dat het best wel zou kunnen dat het in Nederland dan in 84 of 85 op televisie is geweest. Maar het ging dus over een man die had een auto-ongeluk gehad en die lag een soort verlamd in het ziekenhuis. Maar ik heb dus ook op YouTube een fragmentje gevonden.
Oh, hey!
Herken je?
Ja, hij was de hele lieve man. Hij had de farm. Zuster snellen naar de kamer waar het alarm, de piep, gaat. En degene die de beademing heeft uitgezet, houdt de deur tegen. Dat is inderdaad echt zo'n hele goede, lieve man in Dallas. Oh. En degene op bed die sterft langzaam. De bezorgde, verdrietige moeder ernaast kijkt hoe hij sterft. Ja, dit heb ik gezien. Ik denk dat ik dus net in die serie vond ik denk ik dan toch ook een hele spannende scène waarin dan letterlijk de stekker uit zo'n apparaat wordt gehaald en dat dan alles begint te piepen en de hartslag meten. Dat is een flatliner wordt dat natuurlijk. En ik denk dat ik dat zo spannend vond dat ik dacht, maar dit kan ik, die situatie kan ik laten herleven, maar dan gewoon in dit wereldje van de achterwerk VPRO-gids. En toen heb ik dus een verhaal opgehangen. En er zitten details in die wat betreft familieleden deels kloppen. Ik heb twee oma's die dit inderdaad heel erg vreselijk zouden vinden en die inderdaad gelovig waren. Wat betreft euthanasie, dat is niet voorgekomen in ons gezin. Maar ik deed dus alsof. Ik heb dus gewoon een groot verzinsel opgeschreven en dat is dus geplaatst.
Jouw moeder leefde dus eigenlijk gewoon toen je deze
kreeg? Ja, en die leeft nog steeds. Ik herinner mij dat we terugkwamen van vakantie. 4 weken wezen kamperen en dan lagen daar 4 VPRO-gidsen. Ik zag dat die brief was geplaatst en toen schrok ik eigenlijk wel. Want er stond daar dus gewoon een leugen geplaatst van mij in de gids. Ja, dat heb ik dus ook aan niemand verteld. Ik heb het uitgeknipt, ergens verstopt tussen mijn spulletjes. Inmiddels kan ik het niet meer terugvinden, maar ik heb het heel lang bewaard. Dit deelde ik met helemaal niemand, want ik vond het wel gênant eigenlijk. Dat misschien ook wel omdat ik reageerde op die eerste persoon in de gids en die vraagt om een serieus antwoord. En dan komt er zo'n zwetsverhaal. Dat is eigenlijk helemaal niet leuk.
Was je verbaasd dat ze het wel gewoon geplaatst hadden als van dat ze het geloofden?
Dat vond ik ook nog. Er kan toch niet zomaar een stekker uit zo'n machine worden gehaald? En wat zeg ik nou? Hey, mijn vader heeft geen straf gehad. Nou, volgens mij zou je er wel voor gestraft worden.
Nee, als ik het nu lees, denk ik ook van, het is eigenlijk best wel een raar verhaal. Zo gaat dat volgens mij niet.
En dat was het ook. Nu had ik dus eigenlijk Nelleke voor de gek gehouden. Ik geloof dat ik dat eigenlijk heel gênant of heel lullig vond. En misschien had ik niet verwacht dat het geplaatst zou worden of daar niet zoveel over nagedacht. En dan zag ik dus dat het wel was geplaatst. En toen dacht ik, oh nee, die goede grote Nelleke, die heb ik voor de gek gehouden. Oh, wat erg.
Jouw moeder heeft dus ook nooit geweten dat ze door jou geëuthaniseerd is.
Nee, ze zei wel altijd, als ik op mijn moeder ga lijken, dan moet je me doodschieten.
Maar was het eigenlijk iets waar je überhaupt veel mee bezig was of zo?
Met
euthanasie of dit soort
dingen? Nee hoor, nee. Toen ik dus uit huis was en op kamers woonde, begon ze me heel veel te bellen. En dan zei ze ook, als ik jou niet had, dan was ik er niet meer. Gelukkig kan ik met jou praten. Ze voelde zich heel slecht, want ze was dus niet meer met ons vader. En ze begon meer te drinken. Dus ze deed ook erg de best om daarmee te stoppen. Dus ze vroeg aan mij of ik haar verzameling drankflessen op mijn studentenkamer wilde bewaren. Want ze wilde ze niet door de wc spoelen. Ik heb ook in periodes helemaal geen contact met haar willen hebben. Sinds mijn 25ste, ja, dat ging af en aan. Dan probeerde ik het wel weer aan te halen, de relatie. Maar het is eigenlijk nooit zo geweest dat er vertrouwen was tussen ons. Al jarenlang zie ik haar, ja, 1 keer per jaar, soms 2 keer per jaar... als er een familiebijeenkomst is of zo. Ik wil haar niet veel vertellen over mezelf. Ik heb echt afscheid van haar genomen. Dat je ook weet dat ik nooit meer zal krijgen wat je als kind eigenlijk wil. Gewoon onvoorwaardelijke liefde. Dat is natuurlijk waar het toch allemaal om draait. Maar dat gaat nooit helemaal weg. Want ik heb haar gevraagd of jij ook bij haar langs zou willen gaan. Naar aanleiding van deze brief in Achterwerk. En haar reactie doet me dan toch verdriet. Maakt me ook 1 dag weer, ja, eigenlijk bozig. Zal ik iets voorlezen?
Ja, graag, als je dat wil.
Ik heb haar een mail gestuurd.
En zij wist dus helemaal niet dat jij ooit deze brief naar Achterwerk had gestuurd, toch?
Nee, want ik vond het toch zo gênant dat ik dat leugentje had beschreven. Maar goed, ik heb gewoon aardig verzocht of ze hier aan mee wil doen. En dat het een verzinsel was naar aanleiding van zo'n spannende scène uit die serie.
Dus je hebt daar wel die brief doorgestuurd ook?
Ja, want ik dacht anders is het nog steeds zo'n verrassing.
Ja.
Ha, Isolde. Nee, dank je. Heb ik inderdaad niet zo'n behoefte aan. Ben meer bezig op het ogenblik met hoe wij kunnen voorkomen dat de grootte der aarde, tussen aanhalingstekens, de stekker uit de hele planeet trekken. Dreigende kernoorlog. Ik wil wel een keer met jou een podcast houden. Met z'n tweetjes, bij jou of bij mij. Voor de stekker er bij mij uitgaat. En
eigenlijk, dat was het.
Ja, dat was het. Het is haar goed recht dat ze hier niet aan mee wil doen. Maar ondertussen weet ik dat zij met haar gedachtegoed vandaag de dag van PSP GroenLinks is zij nu verzeild geraakt in het politieke spectrum aan de totaal andere kant. Ik weet ook hoe zij denkt over wie die grote der aarde zijn die een dreigende kernoorlog veroorzaken.
Het klinkt een beetje als een soort complottheorie.
Maar dus, wij noemen dat zo, maar voor haar is dat dus waarheid. En voordat de stekker eruit is. En dat ken ik heel goed. Hè. Vroeger was het, als ik jou niet had om mee te praten, dan was ik er al niet meer. Dus dat dreigen met, straks ben ik weg en dood. Maar ik denk dan van, nou, hoezo een podcast met haar zelf? Nou ja, nee. Dan maar weer even geen contact. Ja. Dus het is nooit helemaal rustig. En als ze er straks niet meer is, als de stekker eruit is, ik heb geen idee of dat dan rust geeft of niet. Ik hoop het wel.
Nou, Katja.
Jeetje, ja. Nou, ik ben een beetje aan het bijkomen.
Haar naam is om begrijpelijke redenen niet echt Isolde.
Nee. Wat vertelt ze dat verhaal goed? Want het is natuurlijk, zelfs al is het heel lang geleden, toch nog steeds een beetje pijnlijk dat je je moeder euthanaseert.
Het was totaal uit de duim gezogen, maar
ja. Ja, zo werkt een kindergeest. En ze was dan weliswaar 13, maar dan nog. Dan heb je nog wel net die leeftijd dat je denkt dat je daar best mee weg kan komen. Ja, hier zit toch nog wel iets diepers onder. Het zegt natuurlijk heel veel over hun relatie, tot op de dag van vandaag.
Zijn er wel vaker mensen geweest die iets verzonnen hebben en dan ingestuurd?
Er is wel eens iets uitgekomen. Dat ging dan om klasgenootjes of zo die dat herkend hadden en zeiden nee, dat is niet zo. Maar ja, er zullen ongetwijfeld vaker verzonnen brieven in hebben gestaan die jij hebt geplaatst, die ik heb geplaatst, Nelleke dus ook.
Je kon ook niet controleren of iets wel of niet echt
precies.
Was.
Het stomme is ook dat als je het eenmaal weet en je leest het terug, dan denk je misschien wel van ja, dat is inderdaad wel een heel raar verhaal. Maar we hebben vaak genoeg brieven geplaatst die nog veel gekker waren, die wel waar bleken. Volgens mij komt daar later in de serie ook nog een heel goed voorbeeld van.
Ja, en je moet toch altijd serieus nemen wat kinderen schrijven.
Precies.
Beter
daarvan
uitgaan dan alles wantrouwen wat je binnenkrijgt.
Er is maar één ding dat ik horen wil. Alle alles komt goed en daarna wordt het stil. We kijken morgen hoe het verder ging. Zoek je naam in de aftiteling.
Dit was Achterwerk, een podcast van de VPRO-gids. Gemaakt door mij, Elja Looijenstein. Met research van Niels Hoebe, eindredactie door Rosa van Toledo en mixage door Sam Huisman. De meeste muziek is van Aafke Romein. Wil je meer weten? Ga dan naar vprogids.nl/achterwerk.
Alles komt goed. Alles komt goed.